onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller groten roem beschaam. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 29. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, en daar dan van het eerste hoofdstuk. Wij noemden u Efeze 1, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 71 en daarvan het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruime stof. En wat er verder volgt, het tiende vers van Psalm 71.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil God, den heilige die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen, in den hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, opdat beide dat in den hemel is en dat op de aarde is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen des genen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Opdat de God onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping, in welke de rijkdom is der geheerlijkheid zijner erfenis in den heilige, in welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles is, alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Het is voor de tweede maal op deze dag dat u ons het grote voorrecht geeft dat we samen mogen zijn in uw bedehuis. En Heren, wanneer iets regelmatig is, dan is het gevaar van sleur en gewoonte zo bijzonder groot. En ook in deze zaken is het gevaar van sleur zo groot, dat we uit sleur naar uw huis komen en dat we uit gewoonten op de dag des Heren in uw huis zitten om uw woord te horen en daarna weer overgaan tot de orde van de dag. En dan valt het zaad op de weg en de vogelen des hemels pikken het op. En het heeft geen enkele uitwerking. Maar Heren, u komt er toch een keer op terug. Want u laat uw woord nooit ledig zomaar prediken. Gij hebt altijd met de bediening van uw woord uw heilig doel. En dat is de verheerlijking van uw heilige naam. Want dan zult u eenmaal verheerlijkt worden in degene die behouden worden. Maar dan zult u ook verheerlijkt worden in degene die verloren zullen gaan. O Heere, dan zal diegene die buiten zal moeten blijven niet kunnen zeggen dat het uw schuld was. Dan zullen ze zichzelf moeten gaan aanklagen en u vrij verklaren. Heere, zoudt u ons voor dat verschrikkelijke oordeel willen bewaren? En zoudt u willen geven, als we samen in uw huis weer zijn, dat de begeerte in het hart zou mogen liggen van jongeren en van ouderen, of het u behagen mocht uw woord te gebruiken, opdat het tot eeuwig nut en tot zaligheid der ziel zal mogen zijn. Want Heren, dan hebben we het vanmorgen gehoord, dat evangelie, dat is een boodschap die aan de zijde van de zondaar geen roem overhoudt. Maar tegelijkertijd is het een boodschap die ons predikt dat ook de grootste van de zondaren nu nog zalig worden kan. Zalig worden omdat gij voor een zaligheid en een zaligmaker hebt gezorgd. En ach Heren, als we dan vanavond stil mogen staan bij die verhoogde zaligmaker, die nu als vaders rechterhand verheven is en die als de koning daar zit, in wiens hand al de macht is in hemel en op aarde, dan smeken wij van u of u van uw hemeltroon in dit avontuur hier zou willen te betonen dat u de Almachtige zijt en dat uw harde, koude, onverschillige, ellendige zondaarsharten kunt overwinnen. Heren, wat geen mens kan en wat geen engel daartoe in staat is, dat kunt u wel. U kunt doden levend maken.
U kunt onverschilligen de vraag doen geboren worden, wat moet ik doen om zalig te worden? U kunt trotsen van hart vernederen. U kunt hoogmoedigen verootmoedigen. Ja, Heere, u kunt van een koning een bedelaar maken. O, wilt u dat alstublieft werken? Wil u het werken in deze wereld? Wilt u het werken in onze gemeente? Er zijn er immers nog zoveel van onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen die u nog niet kennen, die nog zomaar voortwandelen naar het goeddunken van hun eigen boze hart, die nog niet vragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen voor God, die het stervensuur maar ver van zich werpen. Ach, Heere, zoudt u willen geven dat ze stilgezet werden op die levensweg en dat ze gingen vragen naar u en naar dat heil, naar die zaligheid, naar die zaligmaker. Wil u, Heere, ook versterken wat uw hand wrocht? Er kunnen zoveel raadselen en vragen zijn in harten van jongeren en ouderen, die iets van die smaak hebben ervaren van dat woord, die zichzelf wel eens hebben horen verklaren in de prediking van het woord, wie waarop de kansel wel eens verkondigd is hoe het in hun hart leeft. Maar heren die zo van verre staan en waar zoveel raadselen en vragen zijn, o, wilt u ze oplossen? En wil gij dat hemelse werk in hun harten verheerlijken, opdat ze toch u zouden leren kennen en opdat ze het zouden verliezen, verliezen voor u? Want het is zalig verlies, het brengt winst mee als we het voor u mogen verliezen. Heere, zoudt u dan zo in dit avontuur in ons midden willen zijn? En wil u nog betonen dat u van ons af weet? Wil u met ons zijn, maar ook met degene die met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon? We mogen onze zieken aan u bevelen, ook heren die in het ziekenhuis liggen. Wil gij uw goddelijke zorg over hen uitstrekken? En wil u nog betonen dat u van hen af weet? En kon het zij nog medicijnen gebruiken, middelen gebruiken, opdat het tot genezing zou mogen zijn, maar bovenal dat het ook eeuwige winst mee zal brengen? Onze gehandicapten, heren, wil u voor ze zorgen. En wanneer de zorg uit handen gegeven moest worden, o, wil u dan ook genadig zijn. En wilt u ook geven die stille overgave in het hart, waar, heren, het in uw handen toch in de beste handen ligt? Wil ons samen gedenken naar al hetgeen wat we nodig hebben. Wil alle arbeid in uw koninkrijk gebruiken. Het werk van de zondagsscholen, van de verenigingen, de huisbezoeken, de catechisaties, het werken van de barmhartigheid. Heere, wilt u het alles doen zijn tot verheerlijking van uw naam, maar ook tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Gedenk de jeugd die in deze stervende wereld opgroeit, waar de zonde, Heere, zo vermenigvuldigd is en waar het zondeproces zo aan het rijp worden is, en waar van de hemel als de ware betuigd wordt dat de mens der zonde al maar meer op de troon zit. O, groot ontfermer, spaar u en draag u toch onze jongens en meisjes, onze jongeren. Bind ze toch aan uw woord. Geef ze toch de kracht van uw woord te verstaan. O, schenk een druppel liefde in het hart. Opdat ze met de Mozes toch die keus mogen doen om niet langer de zonde en de wereld en het Egypte van deze wereld. Maar dat ze zouden gaan vragen naar u en naar uw sterkte, naar die God. Wiens naam al genoemd is en wiens teken we dragen toen we gedoopt werden. En Heere, dan is er bij u toch ontferming. En dan is er toch bij u menigvuldige verlossing. O, gedenk en dan. En wil u in hen wonen en werken. En boven al uw lieve naam in hen verheerlijken. Heer, in het werk van zending en evangelisatie mogen we aan u bevelen. Wil u het gebruiken, ook op tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Maar wil ook het getal van uw dienaren uitbreiden. De oogst is zo groot, Heere, en er zijn zoveel vakante gemeenten. Wil gij daar ook nog genadig in die nood voorzien? Wil uw knecht in dit avontuur opnieuw nog weer helpen en bijstaan? Geef hem naar het lichaam ook wat hij nodig heeft. En vervrolijk zijn ziel, Heere, opdat hij op u zou mogen zien. De overste leidsman en voleinde des geloofs. En wil u dan zo samen ons nog een zegen schenken in uw gunst. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 46. En daarvan het eerste, het derde en het zesde vers. Psalm 46, God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Het derde vers, geen onheil, zal de stad verstoren. Waar God zijn woning heeft verkoren. En het zesde vers, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is onze burg, een toeverlaat. Wij noemden u het eerste, het derde en het zesde vers van Psalm 46. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven nog weer af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En straks in de nazang is er de extra collecte voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. geliefden, wat vinden we in het leven van Jozef? Een wonderlijke leiding Gods. Jozef, het was de lieveling van zijn vader Jacob. En hij beminde hem boven zijn andere zonen. En dezezelfde Jozef werd door zijn broeders gehaat en miskend. En op een gegeven ogenblik verkocht, overgeleverd in de handen van de Ismaëlieten. En toen kwam hij in Egypte. En vanuit dat huis van Potifar is hij weer gebracht in de gevangenis. En toen schijnbaar van allen, zelfs van God, verlaten. En toen gebruikte de Heer een droom om deze vernederde Jozef te verhogen. Want hij moest immers de Safnat Paanea zijn. De behouder des levens. En nou is hij gegaan door de weg van de vernedering naar de verhoging. En gemeente, wat is hierin Jozef een duidelijk type van Christus geweest? Want ook hij is boven allen bemind door zijn vader. Maar ook hij is zo diep veracht, gehaat, miskend, uitgeworpen, ten slotte gehangen aan een kruis, de gestorven en begraven. Maar hij kon in de dood niet gehouden worden. En de vader heeft hem opgewekt en op de 40ste dag thuis gebracht. En daar heeft hij naast hem. En gemeente, naast bij deze zaken begeren we u met de hulp des Heren bij te bepalen in dit avontuur aan de hand van de catechismus. Zondag 19 en dan de 50ste en de 51ste vraag met de antwoorden. Zondag 19, vraag 50, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En dan is het antwoord, wel Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. De 51ste vraag, wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. In deze vragen en de antwoorden, gemeente, gaat het over het zitten, Christus zitten ter rechterhand Gods. En dan letten we in de eerste gedachte op de betekenis van dit zitten. In de tweede plaats het nut van dit zitten. En in de derde plaats de bewaring door dat zitten. We lezen, gemeente, in de 12 artikelen dat hij ten hemel gevaren is en dat hij zit ter rechterhand Gods. Dus onze 12 artikelen die verbinden deze twee zaken met elkaar. De hemelvaart van Christus en het zitten ter rechterhand Gods, dat is als het ware één zaak. Dat mag niet uit elkaar gehaald worden. Dat is een voluit Bijbelse gedachte. Want we lezen in Marcus 16 vers 19, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. En, hebt u hetzelfde, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En daar hebt u, gemeente, het verschil tussen de hemelvaart van bijvoorbeeld Henoch en de hemelvaart nog duidelijker van de profeet Elia. Zij zijn wel ten hemel gevaren, maar zij zijn niet aan de rechterhand des vaders geplaatst. O gemeente, deze Christus, deze eeuwige zoon des vaders, deze die God uit God was en licht uit licht, deze zoon die door de vader in deze wereld gezonden is, om dat grote werk der verzoening tot stand te brengen, die is ook opgenomen in heerlijkheid en is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Ik zal het anders zeggen, hij is ten hemel gevaren om daar in de hemel te worden gekroond. Dat kon niet hier op deze aarde, gemeente. De kroon die hij hier droeg, dat was een doornenkroon. Christus heeft het ook gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Ze is hemels van oorsprong en bestemming. En nu is hij naar de hemel gevaren om daar met de heerlijkheid, met de volle heerlijkheid, te worden gekroond. Opdat hij daar als die eeuwige profeet nu zijn gemeente vanuit de troon zal onderwijzen en zal leren in de weg die zij hebben te gaan. O, hij zal ze nu onderwijzen in de dingen die boven zijn. Hij zal ze door zijn geest dat profetische onderwijs geven, waardoor ze al maar meer kennis ontvangen van God, maar ook van zichzelf. Waardoor ze zouden gaan zoeken de dingen die boven zijn. Hij is daar tot volle heerlijkheid gekroond, opdat hij daar de priester zou zijn, die met zijn voorbeden altijd tussen treedt bij de Vader voor de zijnen die hier nog in deze wereld verkeren. O, hij is tot volle heerlijkheid gekroond, opdat hij de koning zou zijn die zijn kinderen, de zijnen, zou beschermen bij zijn heerlijkheid. Want hij bezit immers nu alle macht in hemel en op aarde. Christus, gemeente, die is anders ter aarde gekomen als die is ten hemel gevaren. O, hij is in zijn staat van diepe vernedering daar neergelegd in die kribbe, in die beestenstal. Maar hij is met eer en met de hoogste heerlijkheid als overwinnaar weer terug naar de Vader gegaan. En toen hij in de hemel kwam, toen heeft hij ook de hoogste plaats van eer ontvangen. Toen is het vervuld wat de dichter van Psalm 110 al heeft voorgezegd. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw heilige voeten. Hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft immers alles volbracht. Hij heeft vaders deugden verheerlijkt. Hij heeft vaders eer verhoogd. Hij heeft die toren Gods voor de zijnen weggenomen. Hij heeft die weg gebaand naar dat vaderhuis met die vele woningen. O, hij heeft alles gedaan voor de zijnen, wat die zijnen in der eeuwigheid zelf niet meer zouden kunnen. Hij heeft de zaligheid verdiend. Dat was zijn werk. Zo is het ook aangewezen daar in die stilte van de vrederaad, toen er dat goddelijke plan van verlossing werd opgesteld. Toen heeft die zoon zich gegeven, bereidwillig en vrijwillig. En toen heeft die vader gezegd, eis dan van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. O, wanneer die alles zal hebben volbracht, dan zou hem de vader de hoogste eer en heerlijkheid geven. Die vreugde, gemeente, die eer en die heerlijkheid was Christus dus voorgesteld. En vanwege die vreugde, om weer bij zijn vader te zijn, maar om dan ook zijn kerk, de zijnen, eeuwig bij zich te hebben, om die vreugde, zegt de Hebreeën schrijver, heeft hij alles te voor over gehad. Om die vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis zelfs verdragen. En heeft hij zelfs de schande veracht. Hij heeft nu die ten hemel gevaren is, een ereplaats van de Vader ontvangen. Maar dat betekent tegelijkertijd voor zijn kerk, voor de zijnen, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door welke de Heere, de Vader, alle dingen regeert. Dat hij het hoofd van zijn gemeente was, dat was op deze aarde eigenlijk niet te zien, gemeente. Dat de Vader door hem alle dingen regeert, dat was op deze aarde, toen hij rondwandelde op deze aarde, eigenlijk niet te zien, het was niet zichtbaar. Alleen het rechte, ware geloof, dat zag in dat kindje, in die kribben, in die beestenstal, de eer en heerlijkheid. Alleen het ware geloof zag in die zaligmaker die over deze aarde wandelde, de beloofde Messias en de koning Israëls. O nee, op deze aarde ontving die geen eer en heerlijkheid. Op deze aarde was die de versmade, was die de gehoonde, de vervolgde. Jesaja die heeft er vanuit geroepen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Hij was veracht. En moet Jesaja zeggen, wij hebben hem ook niet geacht. Een iegelijk verborg, als het ware, zijn aangezicht voor hem. Toen hij op deze aarde wandelde, gemeente, toen ging men graag een straatje voor hem om. O nee, toen had hij geen heerlijkheid en ontving hij geen eer en grootheid en glorie. Bij uitzondering betoonde hij zich als de koning. Maar dan was het ook echt nodig. Hij heeft zich als de koning betoond die alle macht bezit in hemel en op aarde. Als hij daar in Nazareth verkeert. En als de vijanden onder leiding van Satan hem van de steilte willen werpen in de diepte. Dan toont hij zijn koningschap. En dan gaat hij tussen hen door. En zij kunnen hem geen kwaad doen. Maar als hij ten hemel gevaren is, dan gaat hij zichzelf bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, waardoor door wien de Vader alle dingen regeert. Ziet u, gemeente, dat er een nauwe verbinding is tussen die bruidegom Christus en die gemeente Gods, die bruid. Die kerk en die Christus, die horen bij elkaar. Onze vaderen, die hebben er in de vorige zondag op gewezen. Daar wordt het beeld gebruikt van hoofd en van ledematen. En daarom al waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods. Wel, zeggen onze vader in de catechismus, dat heeft alles met zijn kerk te maken. Want nu mag die gemeente Gods die in de strijd verkeert hier in deze wereld. En die een strijd te strijden heeft tegen een overmachtige vijand. Die mag nou weten dat hun koning toch alle macht bezit in hemel en op aarde. En ze weten waar die te vinden is, want hij is gezeten aan de rechterhand zijns vaders. Dat wil zeggen, dat is het beeld van kracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het is ook beeld van gunst en genade. Want immers de dichter van Psalm 16 heeft ervan gezongen. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. O zitten aan iemands rechterhand, gemeente. Dat wijst op de hoogste waardigheid. Dat wijst op eer en dat wijst op glorie. Maar dat hij daar nu zit, dat heeft ook de betekenis dat hoe die vijanden ook te keer kunnen gaan op deze aarde, dat het toch ten diepste voor Gods kinderen het al overwonnen vijanden zijn. Want die zit, dat woord zit, dat wijst op rust. Maar hij is met eerbied gesproken geen werkloze in de hemel. O nee, gemeente, hij regeert. Als het gaat over rust, dan wil dat zeggen dat hij niets meer bij zijn verdiensten hoeft toe te voegen. Alles wat gedaan moest worden, dat is gedaan. En de Vader is volmaakt tevreden gesteld in het werk van zijn lieve Zoon. Maar dat betekent niet dat hij nou niets meer doet. Hij regeert, hij bewijst zichzelf als het hoofd van zijn kerk, als het hoofd van zijn gemeente. Hij is de regeerder met de hoogste macht en majesteit. Het is niet de paus van Rome, maar Christus is het hoofd van zijn kerk. En het is geen predikant of een heilige of een geredde zondaar. Maar het is Christus die het in zijn kerk het voor het zeggen heeft. En toch, gemeente, ik begrijp het wel. Dat er toch een moeilijkheid in dit antwoord kan liggen. Wat nou zegt het antwoord dat hij zich bewijst als het hoofd van zijn kerk. Maar, en dan kan ik het begrijpen dat er misschien een jongere in de kerk zit of een oudere, dat kan ook wel. Die zeg maar, wat zie ik daar nu van in deze wereld? Dat hij nou alle dingen in zijn hand heeft. En dat hij zichzelf nou bewijst als het hoofd van zijn kerk. Wat zie ik daar nu van? Als ik rondom me heen kijk in 1992, dan moet ik alleen maar zeggen dat Satan steeds meer macht lijkt te krijgen. De ontkerstening en de secularisatie gaat door. Jongeren en ouderen vallen af. Kerken worden gesloopt. De godsdienstigheid in Nederland gaat per jaar met zoveel procent achteruit. Daar is grote zorg bij de leidingen van de verschillende kerken over leden en over doopleden. Daar is zo'n geweldige zuigkracht van de zonde en van de vorst der duisternis. Wat zijn er velen van onze jongeren die zie je eigenlijk zomaar innerlijk vervreemden van de kerk. En die op een gegeven ogenblik allemaal dieper en meer komen in de banden van de vorst der duisternis. Die een vreugde en genoegens vinden in de wereld en bij vrienden en vriendinnen. En het lijkt wel alsof niet Christus, maar het lijkt wel alsof Satan het in deze wereld voor het zeggen heeft. O, nog eens, misschien is er zo'n vraag wel in ons jonge hart. Waar zie ik het aan dat Christus alle dingen regeert? Kijk eens om ons heen in de wereld, waar de kerk van Christus vervolgd wordt. Een pas geleden waren die vervolgingen er nog in Rusland. En we lezen het, we krijgen de berichten door dat er in China en in andere delen van de wereld waar weer ernstige vervolgingen zijn van christenen die de naam van Christus belijden. En er is in deze wereld een gemeente Gods die verdrukt en die vervolgd wordt, die verjaagd wordt. En die moet klagen, geef het wild gedierd, dat niets in het woen ontziet, toch de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een beschaamde rover uw kwijnend volk toch niet altoos in het verdriet. Wat zie ik er vandaag de dag van, dat hij ten hemel gevaren is en dat hij ten rechterhand God zit en dat hij daar zit om zich daar te bewijzen te zijn het hoofd van de kerk. Daar waren vroeger spotters en die zijn er vandaag nog veel meer, die zeggen wij hebben God niet meer nodig. En we klaren het nu zelf wel, wij hebben de wetenschap en we hebben techniek en wij hebben de andere aardse machten. En wij hebben die God van hemel en aarde, die kan best wel in de hemel blijven, want wij zorgen wel voor onszelf. Is het wel allemaal waar? Ik kan het begrijpen, jongeren in de kerk, dat je misschien met deze vraag zit. Als we dan zo'n antwoord lezen, terwijl Christus ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Kan misschien wel begrijpen dat je zegt zo rondom je heen ziende, o, hoe is het toch allemaal? Ik kan het wel begrijpen als je met die eigen, in je eigen leven die zonden voelt werken en woelen en dat je er nauwelijks of geen verweer tegen kunt hebben. En toch, gemeente, ik wil die vraag vanavond niet uit de weg gaan. Want ik wil graag deze vraag beantwoorden. En dan wil ik u toch ook nog op iets anders wijzen. Dan moet ik zeggen, het schijnt wel zo te zijn. Alsof de Satan alle macht bezit. En alsof de duivel het voor het zeggen heeft. Het schijnt wel zo te zijn. Maar nu die andere kant. Vind je het geen wonder dat er nog een kerk is? Vind je dat geen wonder, jongere, ouderen? Hoe zou dat komen dat daar door alle eeuwen heen een gemeente Gods is geweest? Die een verbinding heeft met het verleden. En waar dezelfde vragen en dezelfde raadselen en dezelfde nood en dezelfde verwondering en aanbidding die 1500 jaar geleden er al gevonden werden in de harten van Gods kinderen, dat diezelfde zaken er nog gevonden worden. Is dat geen wonder? Als je bedenkt dat Satan de grote tegenstander van God is. En dat hij maar één begeerte heeft om die kerk uit te roeien van deze wereld en weg te doen. Opdat aan die naam van Christus niet meer gedacht te worden. En toch is die kerk er vandaag nog. Hoeveel aanslagen zijn er al op geweest? Wat heeft hij geprobeerd het hele Oude Testament door om die geboorte van Christus te verhinderen? En toen hij dat niet voor elkaar kon krijgen, gemeente, toen ging hij over van de Christus naar de Christen. En dat leest u op een bijzondere wijze in Openbaringen 12. Waar gesproken wordt over die vrouw die door de draak vervolgd wordt. Vervolgingen heeft die kerk gekend. Denk aan de Romeinse keizers. Denk aan die duistere middeleeuwen. Denk aan die vervolgingen in de tijd van de reformatie. Maar Satan kon die kerk niet van de aarde doen verdwijnen. Het lukte hem niet. Het bloed van de martelaren, dat was het zaad der kerk. En hoe meer die kerk verdrukt werd, hoe meer groeide ze. En toen ging hij een andere tactiek gebruiken. Toen gaf hij de kerk rust. Toen gaf hij ze voorspoed. In de 16e, in de 17e, in de 18e eeuw. En toen was de leer, die was veilig gesteld. En toen greep hij de kerk in haar leven. En toen werd de vorm werd het belangrijkste. En geliefde, toen werd het leven, werd er als het ware uitgehaald. O, toen kwam de tijd van de verlichting. De tijd waar de rede op de troon kwam te zitten. En alles wat niet met het verstand begrijpelijk en te begrijpen was, dat moest uit de Bijbel maar worden weggeschrapt. En zo, gemeente, ging die maar door. En vandaag in 1992 is er de grote aanval van de secularisatie. En in deze tijd richt Satan zich op twee zaken. Op het heilig woord des Heren. En op de jeugd van de gemeente, Gods gemeente. En deze heeft grote kracht. In Openbaringen 12 lezen we dat hij heeft 7 hoofden. Die vijand, dat wijst op bijzondere denkkracht. En hij heeft 10 hoornen. Dat wijst op grote kracht en macht, gemeente. En als we op die vijanden zien, dan moeten we zeggen, wie zal er nog staande kunnen blijven? 7 hoornen en 7 hoofden en 10 hoornen. O geliefde, en toch vandaag is die kerk er nog. En dan kunnen we proberen of wij het voor elkaar kunnen krijgen. En we ploeteren en we werken zoveel mogelijk. En dat is nodig, dat moet. Hebben we het niet beloofd toen we met onze kinderen bij de doop stonden? O jonge mensen, draag je niet het voor aan je voorhoofd, het teken van die heilige doop? Maar wie zal staande kunnen blijven? En toch is die kerk er nog. En toch worden opnieuw harten ingewonnen van jongeren en van ouderen die naar God gaan vragen en die naar God gaan zoeken. Hoe komt dat toch? Zou het soms daarin zijn, omdat wat Luther zegt, omdat mijn koning, o Satan, zit aan vaders rechterhand. Wat een troost, gemeente. dat die Christus zich bewijst te zijn het hoofd van zijn kerk. Dat heeft hij tot 1992 toe bewezen in de wereld- en kerkgeschiedenis. En nou maak ik de kring wat kleiner. En dat heeft hij, dan gaat hij ook bewijzen in het hart van elke ware gelovige. Want geliefde gemeente, elke bekering, dat is een bewijs van zijn almacht. Want bekering, dat is een werk dat zelfs een engel niet kan. En dat is een werk Gods. Onze vaderen zeggen dat de bekering van een zondaar een groter en heerlijker werk is dan het werk van Gods schepping. En hoe komt dat nou? Dat er nou zo'n jongen die vol onverschilligheid heeft geleefd, in zijn kamer zijn knieën gaat buigen en God gaat vragen om genade en ontferming. Hoe komt dat nou? Dat er zo'n meisje gaat inzien. Ik heb uw toren verdiend. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Hoe komt dat toch? Dat die jongen, die wereldse vrienden, niet langer meer met die vrienden kan omgaan, omdat hij ze moet gaan waarschuwen, omdat hij gaat zien dat die weg waarop ze wandelen een levensgevaarlijk, een doodlopende weg is. Hoe komt dat toch? Dat er zo'n jonge vader of zo'n jonge moeder, die altijd zomaar makkelijk doorgeleefd heeft, wel godsdienstig was, maar meer in de kerk zat te slapen als dat ze wat hoorden. En dat zulke mensen gaan luisteren en begeren te gaan krijgen naar het woord. En de knieën in de eenzaamheid gaan buigen. O God, wees mij zondaar genadig. Hoe komt dat toch, gemeente, dat die kerk des Heren niet uitsterft? O, hoe komt dat toch? Dat zo'n koud zondaarshart verbroken wordt. En dat er een vragen komt naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat komt omdat hij zich bewijst als het hoofd van zijn gemeente. Geliefden, hij bewijst zichzelf het hoofd te zijn in het leven van elke bekeerde ook. Want hij zorgt ervoor dat dat geloof niet ophoudt. En hij zorgt ervoor dat die hoop niet verloren gaat. En hij zorgt ervoor dat ze niet onder zullen gaan in de moedeloosheid en in de druk en in het kruis. Zij kunnen het alleen maar verzondigen. Zij kunnen alleen maar van de Heere vandaan lopen. En wat kan het hart dan koud en leeg worden? En hoe zullen ze dat hart nog ooit weer kunnen stemmen? Hoe zullen ze nog weer de liefde en de warmte in het hart kunnen ontvangen? O geliefde, het is het werk van hem die zichzelf bewijst als de koning van zijn kerk, die het gezegd heeft, en de poorten der hel zullen mijn gemeente toch niet overweldigen. En daar is nou ook de troost in het leven van de dienaar. Dat is de troost in het leven van Gods kind, wanneer ze zien rondom zich heen dat alles als het ware tegenspant. Maar dan toch die stille wetenschap. Dat hoe onverschillig en hoe je ook innerlijk tekeer kunt gaan tegen die God en tegen die leer van die God. Maar ik ben er toch van overtuigd, als die één druppel liefde in je hart laat vallen dan heb je toch verloren. En dan ga je toch vragen met die jongste zoon. Dan kom je toch met die tollenaar achter in de tempel terecht. Dan ga je toch als Manasse. Al is het dan in de kerker, maar dan ga je erkennen dat de Heere God is. Ja, maar dan nog een vraag. Al die ellende dan en die oorlog dan en dat leed dan in deze wereld. Is dat een God van liefde? O, jonge mensen, maar ook ouderen. Ik zou daarop dit willen zeggen. Zal je nooit vergeten wat wij gedaan hebben. Wat jij gedaan hebt in het paradijs. Hoe je Gods naam hebt door het slijk gesleurd. Hoe je zijn geboden hebt overtreden. En hoe je die heerlijke schepping overgegeven hebt in de wanorde en in de chaos. Dat is het eerste. En het tweede is dat God ook met die zaken die wij niet kunnen begrijpen, toch een heilig doel heeft. Waarom dat ongeluk? Zou dat soms zijn opdat een andere jongen of meisje daardoor stilgezet zou worden? Waarom die oorlog? Zou dat soms zijn om een soldaat op de knieën te krijgen voor de Heere? Zul je niet vergeten dat alle dingen hebben dit doel: de komst van zijn heerlijk koninkrijk. En dat ziet Gods kind ook bij tijden en ogenblikken als daar licht overvalt in eigen leven. En dan moeten ze soms in verwondering aan de ene kant en met schaamte aan de andere kant belijden: Heere, was nou deze weg van kruis en druk nodig om mij weer voor het eerst of opnieuw aan uw voeten te krijgen? En als we daar iets van zien, gemeente, dan wordt zelfs de roede gekust. Dan kan God het niet meer verkeerd doen. O, dan ga je het met die psalmdichter zeggen: 'Tis goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Hij bewijst zich als het hoofd van zijn christelijke kerk. En nu zijn we samen leden of doopleden van die kerk met een kleine letter. Maar ben je nou al lid van die kerk met een hoofdletter? Als je gedoopt bent, dan zegt Christus van de zulke dat ze niet ver zijn van het koninkrijk Gods. Dat is wat, gemeente, niet ver van het koninkrijk Gods. Dichter bij dat koninkrijk als zoveel anderen in Europa en in andere delen van de wereld. En zul je dan toch nog verloren moeten gaan? Niet ver, gemeente, daar is er nog wel naast. Zul je erom denken? O, niet ver, dat is er dichtbij. Maar nou is die bekering des harten nodig. En dat is nou het tweede van dat zitten aan Gods rechterhand. Wat nuttigheid brengt ons dan deze heerlijkheid eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Dat uitgeven, gemeente, van gaven, dat is eigenlijk het beeld van een overwinnaar. En als een overwinnaar thuis kwam, dan gebeurde het vaak dat hij gaven uitdeelde. Als teken van blijdschap en dankbaarheid. Als David weer terugkeert in Jeruzalem, dan geeft hij aan het volk een brood en een fles wijn en een schoon stuk vlees, zo staat er. En geliefden, als Christus thuiskomt bij de Vader, dan gaat hij gaven uitgieten. uitgieten. Dat wil zeggen, dat is niet op een karige wijze, maar dat wijst op overvloed. Hemelse gaven, dat zijn gaven die dus een hemelse oorsprong hebben. En die worden nou uitgedeeld. Aan wie? Aan hemelingen? Nee, er staat in de woorden van de catechismus, in ons zijn lidmaten. Maar hoe noem je die gemeente op aarde lidmaten van Christuskerk? Wel, dat zijn zondaren. Dat zijn wederhorigen. Dat zijn wederstrevers. En nou gaat hij aan een wederhorig kroost. Gaat die hemelse gaven uitdelen. Uit liefde en ontferming. En die schenkt hij door zijn geest. Het is opmerkelijk dat onze vaderen zo vaak spreken over het werk van de Heilige Geest. Want die geest, jonger en ouder, die is onmisbaar. Die geest kan je niet missen. Die geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest gaat Christus verheerlijken in een verloren zondaarshart. Die geest brengt die hemelse gaven. Die brengt die hemelse gaven van bijvoorbeeld de wedergeboorte tot stand. Die geest die geeft de gave van het waarachtige schuldbesef. Van de beoefening van de genade Gods. O, die geest geeft dat de gave van dat dierbare geloof. Wat een gave is dat, gemeente, om het woord te mogen omhelzen. Wat een gave is dat om de kracht van het bloed te ervaren. Wat een gave is dat om de gemeenschap met Christus te beoefenen. O, wat een gave is dat om de afkondiging in het hart te vinden. Mijn zoon, mijn dochter, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. O, wat een gave is dat als die geest, als die getuige in het hart gaat spreken, dat we een kind van God door genade gevonden zijn. Gevonden ze worden. O, geliefde, wat een gave is dat als die blijdschap des geloofs en die vrede die alle verstand te boven gaat in het hart schenkt. Hemelse gave, dat is die kennis van God en van onszelf. Dat is die kennis, gemeente, van onze schuld en verlorenheid. O, hemelse gave, dat is als we die lage plaats voor God mogen gaan innemen. Hemelse gave, dat is die ware ootmoed en die vernedering van het hart. Hemelse gave, dat is dat uitzien en dat begeren en dat heimwee. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen. Hemelse gaven, ze komen van de hemel en ze hebben maar één doel, gemeente. Om de ziel van de zondaar te richten op de hemel. Op de hemel waar Christus zit. Zittende ter rechterhand Gods. Hemelse gaven. Waardoor het mogelijk is dat een kind van Adam een kind van God worden mag. Een hemelburger. Een ambtsdrager. In de ware betekenis van het woord, profeet, priester en koning. O geliefde, hij giet hemelse gaven uit. Maar dominee, daar merk ik zo weinig van. Het is zo koud en het is zo leeg. En er is zoveel duisternis en er is zoveel hardheid in mijn hart. Heeft de catechismus wel gelijk als ze spreekt van uitgieten? O, gaat dat dan bij Gods kinderen? Is het daar een uitgieten? En is dan tegelijkertijd daarmee het bewijs geleverd dat ik geen kind van God ben? O, geliefde, zult u daar voorzichtig mee zijn. Weet u wat Gods methode is om een zondaar een bedelaar te maken? Want als we geen bedelaar worden, dan hebben we God niet nodig. En dan gaan we aan die hemelpoort voorbij. Maar nou maakt God ons hart leeg, opdat we zouden kloppen op die hemelpoort. Opdat we zouden kloppen, opdat ons dan zal worden opengedaan. Opdat we dan zouden gaan bidden, opdat we zouden ontvangen. En daarom is dat plaatsmakend werk. En dat armmakend werk, dat is nou ook een hemelse gave. Nee, dat kun je zomaar niet zien. Maar God geeft daar later nou eens licht over. En dan zal je het zien. En dan gaat ook deze weg worden een weg van verwondering. Heren, dat is nou de juiste weg geweest. Wat is dat een wijze weg geweest. En dan zegt die Rutherford, die zegt het. Als de emmer van onze behoefte leeg is. O, dan wil hij vanuit de hemel die emmer weer vol maken. Maar zo vol, dat die zondaar elke keer weer opnieuw bij die Christus moet terechtkomen. Hij giet uit, opdat een wederhorig kroost eeuwig bij hem zou kunnen wonen. Kom gemeente, daar gaan we van zingen. Uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En wat er verder volgt, het 9e van 68.
Thank you.
dan dat laatste nog, gemeente, daarna. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Satan heeft geprobeerd om Christus tegen te houden. En daarna heeft hij het geprobeerd, probeert hij om de christen te doden. Hij richt zich tot de gemeente. En nou weet hij best wel dat dat werk des Heren doorgang vindt. Nou kan hij niet die christen uit de hemel houden. Maar dan zal hij proberen om de hemel uit het hart van die christen te houden. En nu heeft hij beloofd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Nou heeft hij het beloofd, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Maar hij heeft ook gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En hij heeft ook gezegd, strijd, de goede strijd des geloofs. En hij zegt, hij heeft ook gezegd dat die geestelijke wapenrusting moet worden aangenomen. Want Gods kind kent vele vijanden. En de vorst der duisternis slaagt er vele keren in om dan de hemel uit het hart te houden. En dan die vijanden, gemeente, die kunnen van allerlei soort zijn. Maar het moeilijkste is als die vijanden soms zo vriendelijk overkomen. Want dan gingen die vijanden nou altijd maar zo tekeer. Maar dat doen ze niet. Ze vertonen zichzelf vaak in het kleed van de vriendschap. En geliefde, dan kan zelfs voorspoed voor Gods kind wel eens een vijand worden. Dan kan rust zelfs wel eens een vijand worden. Denkt u maar aan David. En zo is die gemeente Gods altijd in gevaar. Daar kwamen we er nooit. Ik hoop dat u dat begrijpt. En als u zelf daar wat andere gedachten over hebt, dan ben ik bang dat het gebrek aan ontdekking is. Want Gods kind leert wie het is en wie het blijft in zichzelf. En nou zegt hij, onze vaderen die zeggen in de catechismus daarna, dat is dus het tweede nut van de heerlijkheid van ons hoofd, dat hij ons met zijn macht, dat is met zijn almacht, tegen alle vijanden beschut en bewaard. Ja, maar dan die vervolging, hè? En die gevangenissen dan en die brandstapels dan. Is dat dan wel een betoning van zijn macht, o gemeente? We kunnen God nooit narekenen. Probeer dat maar niet, want je loopt er altijd vast mee. Vraag maar of je die macht des Heren mag gaan aanbidden en bewonderen. Het is een wonderlijke macht. O geliefde, dan gaat soms een martelaar die moet sterven, opdat ze eerder bij hun koning zijn. Want als de vrucht rijp is, dan haalt de landman die vrucht binnen. Dat hangt af van de landman. Hij bepaalt het binnenhalen van de oogst. En dan moeten soms vervolgingen meewerken om de vruchten binnen te halen. En nou zal wel een lichaam gedood kunnen worden. Maar hij bewaart ze bij de verworven verlossing. En hij zorgt ervoor dat al die 20 eeuwen nu al, dat daar nog nooit een kind van God omgekomen is en de zaligheid hem ontnomen is. Dat geestelijke leven, dat zal geen schade kunnen leiden. Mijn schapen horen mijn stem. En ik geef ze het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Gij zult ze in getrouwheid bewaren. Die vijand die aanvallen, gemeente, daar moet je maar niet licht over denken. Hoe zwaar kunnen die aanvallen zijn? En wat kan die kerk diepe, diepe, diepe verwondingen en wonden oplopen? En wat kan die kerk veel littekens in die strijd hebben? Maar hij zal ze nimmer omdoen komen. In dure tijd, nog in hongersnood. Want hij is de schutsheer en bewaarder van zijn kerk. Hij is de herder Israëls die niet sluimert. En dan zegt Paulus tot de gemeente van Rome in het 8e hoofdstuk. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. En we worden geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Het is alles om zijnentwil. O geliefde, dat is nou het nut van zijn zitten aan vaders rechterhand. Hij overwint zijn kerk. En hij wint ze in. En hij bewaart ze bij die verworven verlossing. Wat is dat een zalige zaak, zeg. Om nou toch onder zijn bescherming te mogen liggen. Is dat nou al waar in jouw leven? En is dat al waar in uw leven, gemeente? Want wij verkeren in een zeer groot gevaar. O jongeren, o ouderen, wij verkeren in het gevaar om met een gedoopt voorhoofd verloren te moeten gaan. En wat zal dat toch dan zijn? Te gehoor te hebben van het eeuwige licht en dan weg te zinken in de eeuwige duisternis. Gehoor te hebben van vrije ontferming voor diepgevallen zondaren. En dan gezegd te hebben, wijk maar van mij. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. O, ik kan u niet bekeren. Maar mijn zender kan u dat wel. Want hij is de Almachtige. En hij is de koning van zijn kerk. Die alle macht bezit in hemel en op aarde. Die zelfs macht bezit over jouw koude, onverschillige, ellendige hart. Hij kan zelfs uw dode hart nog levend maken. Hij is degene die hemelse gaven uitgiet. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Christus is ten hemel gevaren. Nee, gemeente, we hebben het de vorige keren gezegd. Dat is geen verlies geweest. Dat leek verlies, maar het heeft meer winst dan verlies gebracht. Want nu zit hij aan vaders rechterhand, als de verhoogde koning en als de uitdeler door zijn geest. Van hemelse gaven, genadegaven, onverdiend. En ze worden aan schuldigen gegeven. O, zie dan veel op hem. En smeek of hij u ook die genade schenken kan. Hij heeft alles wat u mist. Hij heeft alles wat u nodig hebt. O, geef dan geen geld uit. Aan hetgeen wat niet verzadigen kan. Maar dat ge door genade dan een koper mocht worden. Op die markt van vrije genade. Hij geeft hemelse genade. Hij geeft zoveel dat een verloren zondaar behouden worden kan. En dan wordt een kind van Satan weer een kind van God. En is er groter voorrecht denkbaar? Amen. Ach, heren, laten we daar maar mee naar huis gaan. Gij zijt als vaders rechterhand, die zichzelf bewijst het hoofd van zijn kerk te zijn, maar die ook hemelse gaven uitgiet. opdat verlorenen zalig worden kunnen, opdat doden worden opgewekt tot nieuw leven, opdat van verre staande naderbij gebracht kunnen worden. Heb ootmoedig dank voor vandaag, Heere, en vergeef het onze en zegen het uwe. Neem ons samen voor uw rekening. Gedenk ons ook in het midden van deze week, als we met de ouderen van de gemeente nog weer samen zullen zijn rondom uw woord. Wil u ook daar dan in ons midden zijn? En ook wanneer er nog ledenvergadering gehouden zal worden. Heere, wilt u voor alles zorgen. En dat vrede en aangename rust en milde zegen ons verblijden mag. O, wij bidden het van u. Niet omdat er bij ons verdienst of waardigheid ligt. Maar wil u het doen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 71 en dan daarvan het 14e en het 15e vers. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. En ook het 15e vers, wij herinneren u nog aan de ledenvergadering die DV woensdagavond om 8:30 zal gehouden worden. Ter verkiezing van de ambtsdragers en de kandidaten zijn H.J. Bleierveld aftredend, H.M. Eckhart aftredend, A. de Hek en M. Avermeris. En voor de diaken W.J. van den Berg aftredend en C. van den Hoek. Wij zingen Psalm 71 vers 14 en 15 en tijdens het zingen is er de extra collecte voor de kerk.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.